Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemorgen allemaal. We zitten in Den Haag en ik ben vandaag de enige onroerend goede gast. Want collega onroerend goede gast Erik, die ligt in bed. Helaas ziek, we wensen hem heel veel beterschap. En dat betekent dat we nu voor de eerste keer dat we de podcast met één onroerend goede gast doen. Maar uiteraard met name de goede gast Robert van Asten. Welkom. En we zitten hier weer in Den Haag in het Tweede Kamergebouw. Hoe is het met je, Robert?
Ja, goedemorgen. Het gaat mij goed. Het is natuurlijk heerlijk weer. En dat betekent dat je wat meer tijd hebt om wat meer naar buiten te gaan. En een beetje zonschijn, daar wordt iedereen wel vrolijk van. En na 6 maanden in de Kamer beginnen alle procedures zich hier ook wel mijn goed eigen te maken. Dus ja, dan heb je echt het idee dat je iets aan het bouwen bent.
Dus ik zou eigenlijk het bruggetje willen maken. Je voelt je eigenlijk een enorme binnenstaander. Om even te refereren aan het rapport waar we het eerder over gehad hebben.
Hier zeker in het Kamergebouw, ja.
Goed zo. Nou, het is fijn om te horen. Het is veel gebeurd de afgelopen periode. En we willen een aantal onderwerpen weer de revue laten passeren. Wat actualiteit van vandaag. Maar zeker ook, laten we daarmee beginnen, ten aanzien van de 9 grootschalige nieuwbouwgebieden. De vraag is eigenlijk, hoe staat dat ervoor? Weten we al welke gebieden het zijn? Zijn die al benoemd? En wanneer kunnen we uiteindelijk de eerste opgeleverde woningen daar verwachten? Maar laten we met het eerste beginnen. Welke gebieden zijn in beeld? Hoe staat het daarmee?
Ja, nou ja, de woningen zou ik liever eerder vandaag dan morgen zien.
Gelukkig, dat is vast goed.
Helaas zal dat met die 9 gebieden niet zo snel gaan, want die moeten nog worden aangewezen. Minister Buchholz O'Sullivan die heeft een eerste doorkijkje gegeven waar zij op dit moment hard mee bezig is. In september zal zij als een van de doorbraken laten zien wat haar plannen voor de woningmarkt zijn. Maar ze heeft al aangegeven, voor de zomer wil ik 5 nieuwbouwgebieden aanwijzen. En dan daarna op zoek gaan naar de 4 andere. Dus blijkbaar is op het ministerie al wel redelijk bekend waar die 5 moeten komen. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar, want ik ben dan met name benieuwd naar hoe snel kunnen we daar aan de slag. En is er snel te bouwen zonder dat we vastlopen in bezwaarprocedures. Alle problematiek van netcongestie tot ontsluiting, et cetera.
Ja, dan noem je al een paar dingen. Hè? Maar dat betekent ook, want zo werkt het in de democratie hier, dat het ministerie dat het uitwerken is. En werkt het dan ook zo dat er aan de andere kant gekeken wordt naar de Tweede Kamer? Of komt dat later, die gesprekken? Hoe gaat dat? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, we zijn tegelijkertijd natuurlijk druk bezig geweest met de nota ruimte. De ontwerpnota ruimte, die hebben we even geleden besproken in de Kamer. En met nog wat moties meer bijgestuurd. Ook daar staat volgens het inmiddels veel besproken Vista-model ook de gebieden in waar verwacht wordt dat er een flinke groei gaat plaatsvinden. En daar in die gebieden zijn nog niet altijd de grote woningbouwlocaties aangewezen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de minister die Vista-strategie daarin volgt. Sterker nog, ik hoop dat ze dat doet, want die stellen we tenslotte niet voor niks vast. Het is altijd fijn als daar wat grotere lijnen bij zijn waar mensen wat langer over hebben nagedacht. Dus ik denk dat die in die lijn moet worden gezocht.
Okay. En hoe zie je dat, Robert, in de Tweede Kamer zelf, hè, met jouw collega van andere partijen die ook op dit dossier zitten? Heb je daar tussendoor overleg over in de tussentijd? Of is dat nu wachten totdat de minister komt met dit plan? En wordt dat dan gezamenlijk overlegd? Of is er ook een vaste commissie hiervoor? Of hoe werkt dat?
We hebben de vaste commissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
En daar zit jij in?
Daar zit ik inderdaad in, samen met mijn collega Robin van Leijen, ook van D66. Wij doen de portefeuille voor onze fractie, doen wij die samen.
Zitten alle partijen daarin? Of
daar zitten inderdaad alle partijen zitten daarin met hun een of meerdere woordvoerders daarop. En daar heb je natuurlijk onderling wel overleg op. Ik weet, wij hebben samen met Pieter Grinwis van de ChristenUnie een motie aangenomen voorbij die nota ruimte. Om toch in dat Markermeer bij IJstad de plek te gaan zoeken. Dat heeft gelukkig ook een heleboel reacties opgeleverd.
Dat kan ik me voorstellen.
Toch nieuw. En moet je dat dan wel doen in het Markermeer? Moet je dat dan wel doen? Want het is een zoetwatergebied.
Je raakt wel allerlei bruggetjes, hè? Want we gaan het ook nog over het water hebben, maar zoetwater, maar daar komen we zo meteen op.
Ja, het komt natuurlijk echt allemaal samen. Ja. En een van de leuke dingen die eruit voortkwam, en daar hebben we ook recent nog een petitie voor aangeboden gekregen hier in de Kamer, van partijen die zich bezighouden met drijvend bouwen. En daar was ik voor de verkiezingen was ik daar ook al mee bezig. Ben ik in Delft op bezoek gegaan bij Blue 21 om te zien van wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden om steden drijvend te bouwen. Het is natuurlijk, het is niet eens grote toekomstmuziek, want het kan. Dat wordt op kleinere schaal al bewezen. Maar je zou je dus ook kunnen voorstellen van ja, waarom zou je weer een hele stuk land moeten gaan opspuiten, daarmee dus de waterberging verminderen, als je het misschien ook op het water kan bouwen. En daar hebben we een heleboel van in Nederland. Dus wellicht zouden wel die een van die negen nieuwe gebieden op het water moeten zijn. Of misschien moeten we hem gewoon toch als tiende nieuwe stad, de waterstad, bouwen.
Er zijn natuurlijk ook vergelijkbare dingen al. Een beetje, niet helemaal op het water, maar ik denk dan aan de blauwe stad in Groningen. Maar dat ligt niet helemaal op het water, maar wel bij het water. Is dat dan wat je denkt? Of echt, dit is echt drijvend op het water?
Echt drijvend op het water. Okay. De blauwe stad is natuurlijk prachtig, want dat ligt keurig aan het water. Wie wil daar nou niet wonen?
Exact.
Maar dit is echt op het water. Dus in plaats van een rijtje woonboten zijn het gewoon hele blokken.
Ik wil dat zeggen, woonboten 2.0 is het dan.
Ja, maar dan echt hele woonblokken. En het mooie is, die kan je ook steeds een beetje modulair aanschuiven.
Ja.
Je kan natuurlijk voorstellen dat je begint met een wijkje. Nou, daar heb je misschien één winkel bij nodig. Maar op het moment dat je hem wat groter maakt en echt een soort stadsdeel bouwt, dan heb je daar meer voorzieningen bij nodig. Dan heb je dus ook een eiland nodig waar meer sportvoorzieningen op kunnen worden gebouwd.
Ja.
En die kan je dus desgewenst, kan je die invaren of niet?
Ja. Ik denk dat dat een heel mooi idee is. Hè? Aan de andere kant denk ik ook dat qua aantallen we ook zullen moeten kijken naar inderdaad die andere. Hè? Vandaar dat je misschien over die tiende, dat tiende gebied hebt. Ik denk qua volumes dat we natuurlijk ook zoveel mogelijk op land zullen moeten kunnen. Bestaand land, want er is ook nog genoeg. Hè? Dus als je kijkt om je heen, laten we hier ook in Haaglanden kijken. Ook daar zijn nog wel ruimtes. En dan heb jij het over die woningen op water bouwen. Maar goed, je hebt hier, zoals ik, een van de voorbeelden die ik had gebruikt, staat Renier de Graaf ziekenhuis hier wat leeg staat. Daar zou je ook die tijdelijke woningen kunnen bouwen, maar dan op de grond. Want dat modulair bouwen, noem het maar op, en een pop-up winkel, dat kan allemaal. Hè? Er zijn ook al plannen voor. Dus dat zijn ook mogelijkheden die volgens mij ook sneller te realiseren zijn. Zoals ik het zie, maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
Nou, als oud-wethouder stedelijke ontwikkeling hier in Den Haag, weet ik dat de grond hier toch wel erg schaars is.
Ja.
We hebben het geprobeerd om die tijdelijke woningen ook in Den Haag neer te zetten. Alleen die business case, in het begin dachten we van nou, als er iets 5 tot 7 jaar staat, dan kan het uit. En dat bleek toch al vrij snel dat het naar de 10 jaar ging. Ja. En voor 10 jaar hebben we voor eigenlijk de grond, zeker in Den Haag, dat al zo volgebouwd is, hebben we echt dan al de bestemmingen dat we aan de slag willen gaan met nieuwe bebouwing. Maar ja, zeker in andere gemeentes waar je gewoon meer grond hebt, meer ruimte hebt, dan kan tijdelijke woning kan echt wel vrij snel worden neergezet. Is ook van belang. We hebben dat ook aangegeven dat bijvoorbeeld statushouders die nu vaak nog in het asielzoekerscentrum moeten verblijven, die sneller laten uitstromen naar een tijdelijke woning. En dat betekent dat daar ook de hele keten weer op gang komt en tot rust komt. Dus die tijdelijke woningen hebben we ook keihard nodig. Ik denk dat het deze periode, misschien niet eens de komende 4 jaar, maar de komende 10 jaar, zullen we echt op alles moeten gaan inzetten. Of dat nou de tijdelijke woning is, het snel doorbouwen in hoge dichtheden in de bestaande stad en de nieuwe gebieden daar de uitleg gaan doen. Inclusief een straatje erbij, een wijkje erbij.
En een botenstraatje erbij.
En een botenstraatje erbij, zeker.
Maar dan nog, hè, want ook daar geldt vereenvoudiging. Hè? Want ik hoor jou zeggen, ja, die business case tussen de 5 en 7 jaar. Ik denk zelfs dat die boven dit voor die tijdelijke woningen, modulair, ik denk zelfs boven de 10. En dat maakt het voor heel veel partijen nu heel ingewikkeld inderdaad om die business case rond te rekenen. Maar als de overheid, en dan zeg ik even de overheid, dus denk ze zowel centraal als in gemeentes, daar wat in kunnen doen, zou dat denk ik wel enorm helpen. Want het gaat wel heel snel.
Ja, dat is echt een van de draken die we moeten verslaan.
Ja.
Die langzame procedures op elk niveau. Dus we zien dat deze minister goed bezig is daarmee. Bijvoorbeeld met het type goedkeuringen. Zorgen dat je overal hetzelfde type huis niet overal weer bij elke gemeente door een aparte keuring hoeft te brengen. Ja. Ik hoop echt dat de uitwerking van de omgevingswet, die natuurlijk nog steeds moet worden uitgewerkt, dat het ertoe leidt dat het inderdaad makkelijker wordt om gewoon ergens waar je hebt aangegeven, hier kan gebouwd worden, dat je daar gewoon heel snel kan starten met tijdelijke woningen. En dat betekent ook dat we wat moeten doen tegen de bezwaarprocedures. Want dat schijnt ook echt nog wel een van de grootste problemen te zijn. Stond vandaag ook nog weer in het nieuws. Als we dat niet onder controle krijgen, dan is die hele planning blijft maar uit de termijn lopen.
Ja, dat is elke keer terugkomend, hè, die dat bezwaar maken. Daarom lopen die procedures tot 2-3 jaar. Wat natuurlijk ja, echt wel sneller kan. En we weten, ja, er wordt parallel planning gedaan. Er wordt vereenvoudigd. Maar goed, het is best veel allemaal wat er tegelijk komt. En die regie, ja, volgens mij komt die met name vanuit VRO, het ministerie daar, centraal. En er gebeuren volgens mij ook goede dingen. Dus ik denk wel dat we stappen moeten maken. En daar passen die 9 locaties ook in. Maar even concreet. Voor de zomer verwachten we dat die benoemd worden.
In ieder geval de eerste 5. Ja. En dan in september nog de zoekgebieden voor de andere 4.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat als
maar dat zal dan meer grootschalig zijn? Of
dat zijn echt de grootschalige. Dus dan denk ik dat nou, in ieder geval Rijnenburg begint bij 10.000.
Zou dat ook kunnen zijn? Even een voorschotje erop nemen. Daar wordt al lang over gesproken. Hè? Of is dat, of weet je dat niet?
Nou, het zou mij een beetje tegenvallen als Rijnenburg ertussen staat. Want
die kennen we al.
Die kennen we al. Ja. Dus okay. Het moet wel echt nieuwe zijn.
Okay.
Wat mij betreft.
Okay. Dus echt nieuw wat er al is, is er. En dit zijn additionele dingen. Boven de 10.000 woningen zeg jij per locatie?
Absoluut, ja. Okay. Anders is het geen grootschalige ontwikkeling.
Nee, maar dat is goed om te benoemen. Dus dan praten we in principe over zeg maar 100.000 als we het even makkelijk maken. Minimaal. En dan wordt dat nog gefaseerd in de tijd. En wanneer, Robert, ja, ik weet dat het een hele lastige vraag is. Maar schat jij in dat onze luisteraars, jij en ik, daar zouden kunnen gaan wonen?
Ja,
dat is een lastige. Hè?
Dat is een lastige.
Ja.
Het zal ook deels afhangen of we erin slagen om die procedures te verkorten. Ik verwacht dan wel dat...
Jij bent net als ik een positief mens, hè?
Ja. Nou, laat ik dan dat mooie beeld schetsen.
Zeker.
We kiezen die plekken samen met provincies en gemeentes. Die wijzen we aan. En dan gaan we er alles op alles zetten dat we die ook snel gaan ontwikkelen. Dat betekent dat er dus een dedicated team bij VRO moet gaan zitten om dit allemaal te stroomlijnen.
Ja.
Samen ook weer met counterparts van de gemeente en de provincie. Zodat die hele planprocedure echt er heel snel doorheen gaat. En tegelijkertijd... Al vol alle mensen die daar in de buurt wonen ook meenemen. Zodat je kan zorgen van oké, we hebben alle bezwaren hebben we gehoord. Die nemen we zoveel mogelijk mee. Want het is mijn overtuiging, mensen die zich gehoord voelen, die hoeven niet altijd hun zin te krijgen. Ik heb dat vaak genoeg meegemaakt in Den Haag. Als je maar mensen serieus hebt genomen, laat zien waarom iets wel of waarom iets niet kan. En ze meeneemt in van waarom doen we dit eigenlijk. Hè? Ook om jouw kinderen een eigen huis te kunnen geven. Dan zijn mensen echt wel bereid om niet verder in beroep te gaan. Dus laten we daar met de snelheid van plannen gelijk daar de aandacht aan geven.
Het is een mooie zin die je uitspreekt. En zo is het ook, hè, gehoord worden. En dat is letterlijk en figuurlijk wat erin zit. Maar wel to a certain extent, inderdaad. Want ja, we hebben ook een paar beroeps... klagers, zal ik maar zeggen. En ja, dat moet er volgens mij sowieso uit. Want daar zit de pijn ook, denk ik. Want mensen die gehoord willen worden, is ook prima. Stakeholder management kun je het ook noemen. En uiteraard mensen die bang zijn. Nee, niet bang zijn. Zorgen hebben. Ja, hoe is de bereikbaarheid van mijn wijk? Hoe gaat dat in de toekomst? Ja, dat is logisch dat je daar zorgen over hebt. Maar die kunnen we wegnemen. Kunnen jullie wegnemen vanuit, of jullie. Met name vanuit die gemeente, hè, want daar zit die dan.
Ja.
Dus dat is denk ik goed. En ja, wel verkorten. Op een gegeven moment is het ook klaar. Met je bezwaar. En dat is denk ik waar we naartoe moeten. En dan zou je dat er kunnen versnellen. Ja, dat is een helder verhaal. Ik denk, nou, laten we dit afwachten. En zeker ook met elkaar er verder over in gesprek gaan. Als die locaties bekend zijn. Ook om te kijken, ja, wat vinden we daar dan van? En is dat dan in heel Nederland verdeeld? Dat is voor mij ook nog een beetje de vraag. Hè? Dat goed, want ja, veel mensen wonen hier. Er is meer ruimte buiten de Randstad. Dus nou, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar hoe zich dat gaat ontwikkelen.
Ja, dan gaat het natuurlijk heel erg over hoe zorgen we dat Nederland met elkaar verbonden blijft.
Ja.
Van waar kan je dan wonen? Waar gaat het werk ook uiteindelijk naartoe? We zien natuurlijk al de economische verschuiving toch een beetje naar de A2-zone. Nou, dan kom je al langzaam richting het midden van het land. En dat betekent dat Zwolle is natuurlijk al zeer populair.
Ja.
Maar ook steeds hoger in het land wordt het dan aantrekkelijk om te kunnen gaan wonen. Want de verbinding met de economisch kerngebied wordt steeds groter. En hopelijk, doordat er meer mensen in het gebied gaan wonen, komt er dan ook meer werkgelegenheid.
Ja, nou ja, helemaal eens. En je ziet ook qua duurzaamheid, als je verder dan Zwolle gaat, dat is ook het hoogste gebied van Nederland. Dus ook dat is het meest veilige. Als we echt onder water zouden komen, is dat ook de meest veilige plek. Dus who knows wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, we gaan het volgen. Denk interessant voor nu. En kijken waar het ministerie mee gaat komen, met welke locaties. Nou, dan hebben we iets wat redelijk actueel is nu, maar echt ook wel heel belangrijk. Waar eigenlijk in mijn gevoel ook een beetje vastgoed en infrastructuur samenkomen. Dat heeft alles te maken met de netcongestie. De drie provincies die nu gezegd hebben vanaf 1 juli ja, kun je niet meer op het net. En dat gaat zelfs zover in de basis dat als jij een laadpaal op je oprit wil, dat er geen ruimte voor is. Of je wil wat met je wil van het gas af om te koken. En je hebt daar meer power voor nodig. Ja, dan kan dat niet meer. En dat is natuurlijk wel ja, heel pittig voor heel veel mensen. Ook in relatie, dus enerzijds voor de huishoudens. Maar anderzijds ook in relatie met nieuwbouw en vernieuwbouw. Hoe zit je daar in? Wat gebeurt daar? En ik ben met name ook benieuwd, wie pakt daar de regie? En wat gaan andere provincies doen?
Ja.
Heel veel vragen.
Ja. Toen het nieuws kwam dat Flevoland, Gelderland en Utrecht een stop in zouden lasten, heb ik hier mijn collega's gevraagd om een rond de tafel te gaan organiseren met netbeheerders, bouwers, ontwikkelaars en beleggers, om te laten zien wat doet dit nu voor de Nederlandse woningmarkt. Want ja, het bericht, de nieuwbouw kan niet worden aangesloten op de elektra, ja, dat moet ongetwijfeld wat doen met hoe geïnteresseerd is buitenland in investeren in Nederland.
Mooi brug ook, en ja, zeker.
Ja. Ja. Nou, dat was inderdaad geen positief verhaal daarbij. En ook van alle kanten kwam natuurlijk wel, ja, het is wel echt code rood op dit moment, zo niet code zwart. Wat ook daadwerkelijk wordt afgekondigd nu in de gemeente Utrecht. Ik ben dan met name even bezorgd over het niet meer woningen kunnen aansluiten. Het is natuurlijk heel vervelend als je net dacht van nou, ik met al mijn goede voornemens ga ik van het gas af. Ja, als dat dan nog even iets langer moet duren, nou ja, het zij zo. Maar hoe gaan we dat nou doen met die nieuwbouw die daar is? En die best bruut wordt afgekondigd. Er zijn projecten die zijn toch al in aanbouw genomen die niet kunnen worden aangesloten. Ja, ik neem aan dat er daar toch wat ontwikkelaars zeer nerveus van beginnen te worden. We zijn dus ook op zoek gegaan naar wat zijn nou de oplossingen daarbij. En die liggen natuurlijk niet voor het oprapen, want anders hadden we die wel gedaan. Net bewust bouwen is natuurlijk een hele mooie. Daar komen twee dingen alleen achterweg. Men gaat er alleen aan beginnen op het moment dat je wel weet dat je een aansluiting krijgt. En ten tweede, net bewust bouwen is natuurlijk prachtig, moeten we ook naartoe. Alleen dat kost, dan is het 5.000 tot 10.000 per woning meer. Ja, op het moment dat we natuurlijk ook graag betaalbaar willen bouwen op al stijgende grondprijzen, betekent dat de onrendabele top alleen nog maar hoger wordt. Hoe gaan we dat dan oplossen? Wie gaat die rekening daarvoor oppakken? Nou, dat moet worden uitgezocht. Dat ligt er nog niet, maar het is wel iets waar wij hier in de Tweede Kamer in ieder geval continu het oog in hebben. Want ja, we willen hier heel veel doelen nastreven. We willen allemaal op elektra, we willen graag door blijven bouwen en we willen betaalbaar bouwen. En dan wordt het uiteindelijk van ja, waar moet je een keer in kiezen? Moet je toch kiezen van zet toch maar een gasturbine in de wijk neer. Hè, om te zorgen dat je toch de huizen verwarmd krijgt, dat je de aansluitingen dus uiteindelijk wel kan regelen. Dan weet je dat je op je verduurzamingseisen moet gaan interen. Ga je interen op betaalbaarheidseisen of überhaupt op de woningbouw. Nou, dat laatste lijkt me al helemaal niet mogelijk. Maar waar die perfecte mix zit, daar zullen we de komende tijd zeker over moeten hebben.
En wie pakt daar de regie, Robert? Want je hebt het over turbines. Hè? Er zijn ook andere oplossingen in wijken. Ik denk dan zelf, we gaan een beetje terug naar de aloude stadsverwarming. Hè? Want dat was er vroeger. Dat was op zich een systeem wat best marcheerde, om het maar zo te zeggen. Dat is wel een beetje waar we nu kijken. Want elke dynamiek van een wijk is ook anders. Hè? Dus daar kunnen ook andere oplossingen voor zijn, denk ik. Maar wie moet daar de regie pakken? Want die ontwikkelaar, om daarmee te beginnen, ja, ik denk dat die nerveus wordt. Ja, die heeft gewoon een financieel probleem. Want die heeft zijn business case gemaakt op een bepaalde periode. Ja, en op het moment dat het niet wordt aangesloten op het net, ja, kan er niemand wonen. Dus daar zit echt al een groot financieel probleem ook.
Ja, ik denk dat het ministerie van KGG is hier in de lead vanuit Den Haag. Daar zijn natuurlijk, VRO is daarbij bij aangesloten. Ja. Maar het is al heel nauw en die samenwerking is er ook met provincie, met netbeheerders en met gemeentes. En ik denk dat je nog veel meer moet gaan kijken van waar liggen nou die aansluitingen, welke worden wel gebruikt, niet gebruikt, waar zit de ruimte erop. En wat ik begrepen heb, in ieder geval vanuit de ronde tafel, is op zich, het wordt de marges worden smaller, maar op zich is er genoeg ruimte. Alleen op de piekmomenten, dus dat als om 6 uur 's avonds iedereen de inductiekookplaat aanzet, de auto laat snorren en noem maar op. dan gaat het mis. En de vraag is, krijg je die piek er nou af? En op wat voor manier moet je dat dan doen? En moet dat dan met meer wijkbatterijen? We hebben hier in Den Haag zijn we gaan experimenteren bij de ministeries in de Rijnstraat. Daar is zo'n grote
batterij
neergezet. Kan je dat niet op veel grotere schaal ook gaan uitrollen? En dan is natuurlijk de vraag, hoe lang duurt dat? Hebben we die technologie zo snel groots beschikbaar? En welke procedures moet je dan volgen en hoe lang kan dat duren?
En wie financiert het? Want daar komt het dan uiteindelijk ook nog een keer op, denk ik. Want uiteindelijk zal die vraagstelling... Ja, een mooi voorbeeld, ik heb het volgens mij al eerder gezegd in de podcast ook, is die Amsterdam Arena. Hè? Daar kun je bidirectionaal laden. Je komt aanrijden en je zegt, oké, ik wil wegrijden op 8%, want ik moet naar op koude. En dan geef je alles terug wat jij hebt uit je auto. En dat wordt dan in de wijk Amsterdam-Zuidoost teruggegeven aan de wijk. Ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is, wat er dus al wel kan. Ik denk dat de techniek hier niet zo'n probleem is. En je ziet ook, hè, als je als Tesla wat zou willen, bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja, die is ook al klaar om die batterijen te gebruiken. Alleen dan moet je ze gaan koppelen.
Ja.
Dat is één. En twee, dat peak shaving waar jij het over hebt. Hè, dat is dan uiteindelijk, ja, iedereen gaat zijn auto laden als hij terugkomt. Ja, daar zijn ook apps voor. Hè. Je kunt zelf geld terugkrijgen als je dat midden in de nacht gaat doen. Maar misschien helpt daar regelgeving ook wel bij. Maar dat is misschien even out of the box. Misschien moet de overheid zeggen, ik denk dat dat dan landelijk moet. Een proefballonnetje misschien. Ja, misschien moet je dat wel verplichten om dat op een midden in de nacht te doen. Want ja, als ik er zelf als NS1 over denk, maakt het nou uit of je dat zeg maar om 6 uur 's avonds doet of om 2 uur 's nachts. Zolang jij 's morgens maar weer naar je werk of whatever kunt. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Is dat heel raar wat ik roep? Of?
Nee, volgens mij niet. De vraag is wel wie dat zou moeten reguleren. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van dat moet gewoon de elektriciteitsaanbieder kan dat doen. Hè? Die kan daarin spelen. Die zou ook met de tarieven moeten kunnen spelen. Als je om 6 uur 's avonds wil opladen, prima. Betaal je meer dan dat je dat om 3 uur 's nachts zou willen doen. Of om 2 uur 's middags. Dan krijg je ook het feit van ja, we bouwen nog steeds een heleboel laadpalen in woonwijken. Is dat nou de handigste manier om te gaan met het opladen van auto's? Die batterijen worden steeds beter. Er zijn steeds meer modellen die komen dadelijk met een range van 800 kilometer. Ja, hoe vaak moet je dan eigenlijk nog laden?
Heel weinig.
En is het dan niet veel handiger om toch die snellaadstations... dat je toch in 10 tot 20 minuten, hangt er even vanaf hoeveel je wil opladen, gewoon kan tanken.
Ja.
En dan kan je het veel gecentreerder zetten. Dan kan je het waarschijnlijk ook veel meer beter mee sturen dan dat we nu hebben gedaan. Ik snap waarom we het hebben gedaan, al die palen. Maar ergens komt volgens mij wel een omslag. Moeten we niet naar een andere manier toe? En wie dan echt de regie daarin moet pakken? Ik denk dat de netbeheerders, die hebben nu als eerste het grootste probleem. Want die kunnen hier niet leveren. Maar goed, dat is uiteindelijk als al die nieuwe stations zijn opgeleverd. Dan hebben we het over midden jaren 30, dat we echt weer helemaal eruit zijn. Het zou mooi zijn om eigenlijk nu die omslag te maken. Ja. Een beetje gedwongen door de omstandigheden. Om echt te kijken van zijn we nog op die manier zijn we nog wel goed bezig.
Maar dat moet dan een combinatie. Die netbeheerders snap ik ook. Want die hebben het probleem nu. Aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen voor gemak kiezen. Consumenten. Want ja, heel veel mensen, velen. Die denken, ja, voor die paar cent extra ga ik dat allemaal niet doen. Ik wil gewoon mijn comfort hebben. Maar ik ben het wel met je eens. En daarom denk ik aan regie van de overheid. En niet per se om het te verplichten. Maar wel om, wat je eerder zei, die batterijen op wijkniveau te gaan maken. Want dan kun je dat allemaal beter gaan organiseren naar de toekomst toe.
Ja, ik denk dat een spel zou moeten zijn van de netbeheerders en de gemeentes. Misschien provincies daarbij, allemaal ondersteund door de landelijke overheid. En dan zouden netbeheerders ook veel meer die rol moeten hebben inderdaad voor beheerder van het hele net. En dus inclusief de extra opslag die je daarbij zou moeten hebben. Ik ken die wet niet goed genoeg, dat zit in die andere commissie. Maar als je ze daarvoor ook verantwoordelijk maakt en de mogelijkheden toegeeft, dan denk ik dat dat nog wel eens vrij snel van de grond kan komen.
Nou, het is interessant om ook dit te volgen. Super actueel en best wel een maatschappelijk vraagstuk wat mij betreft ook. En daarom denk ik dat het goed is om met partijen in gesprek te blijven en te kijken ook, ja, wat kan daar? Wat ik net zei, hè, als we dan dit combineren met die integrale gebiedsontwikkeling, die 9 locaties die er minimaal moeten komen, ja, daar komt dat natuurlijk wel samen, want daar kun je het al wel doen. Want daar moet je nog beginnen. Dus daar zul je wat mij betreft de regie moeten pakken met alle partijen samen. om te kijken hoe je eigenlijk van de grid af kunt en het in zo'n gebied voor meer dan 10.000 woningen zelfstandig kunt oplossen. Wat we net in het voorgesprek even hadden, ja, dat die gebieden met elkaar kunnen communiceren. En het mooie is, als ze ongeveer alle 9 dezelfde ritmiek doormaken, zou je dat ook kunnen doen. Misschien een ideaal beeld, maar ik denk dat het wel goed is om strategisch vanuit de regiefunctie ernaar te kijken.
Ja, zeker als je een nieuwe stad daadwerkelijk gaat aanleggen. Dan heb je de kans om het vanaf het eerste moment op een goede manier te doen. En de les uit het verleden is wel, of het nou gaat over de Bijlmer of sommige delen van Almere. Het begint met de beste bedoelingen en ook echt vanuit een goed concept. Alleen daarna in de uitvoering halverwege blijkt toch dat het iets duurder is geworden of dreigt te worden. En dan wordt er teruggeschaald, waardoor je niet dat ideaalbeeld kan gaan krijgen. Dus dan of je die les moeten we dus meepakken voor die nieuwe gebieden. Of je kiest voor een hoog niveau en je committeert je echt aan de kosten die daarbij horen. Of op het realistische niveau en committeert je dan ook nog steeds aan alles wat erbij hoort. Maar niet hoog inzetten en dan uiteindelijk langzaam gaan afbouwen. Want dan bouwen we slechte wijken.
Ja, en dat moeten we zeker niet doen. Daar ben ik het ook mee. En wellicht ook nog een overweging om mee te nemen. Hè. Het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om de financiering hiervan van wijkinfrastructuur. En ja, dat zou misschien ook interessant kunnen zijn om het niet alleen met overheidsgeld te doen, maar ook met private partijen, met ook alle randvoorwaarden die er zijn. Maar dat is misschien wel iets om ook mee in overweging te nemen, ook misschien om het sneller toegankelijk te krijgen.
Zeker, ik denk dat je goed kan kijken naar, zit er privaat kapitaal, kan dat worden gebruikt? Natuurlijk altijd wel kijken van welke delen van de infrastructuur stel je daarvoor open en wat is dan de zeggenschap die je daarover geeft? Uiteindelijk zal iets vervangen moeten worden. Is dan de partij weg en staat het Rijk dan alsnog aan de lat? Of heb je echt een langjarig commitment met het nodige onderhoud wat erbij zit? Maar het zou wel een goede manier zijn, want ja, ik wist het al, maar in die 6 maanden dat ik hier nu in de Kamer zit, is nog duidelijker geworden. Het budget is zeker niet eindeloos.
Maar
er zijn vele beleidsonderwerpen die gewoon om meer geld vragen. Ja. We hebben het net infra gehad, maar ook gewoon de daadwerkelijke infra van rails en wegen. Ja, dat staat natuurlijk ook ontzettend onder druk. Grote onderhoudsopgaven. Laat staan dat je ook nog eens kan nagaan denken over uitbreiding van spoor of het wegennet. En daar komt natuurlijk ook dan de ontsluiting van al die nieuwe gebieden bij kijken. Ja. Op het moment dat daar geen geld voor is, ja, dan kan je ook niet bouwen. Dus er zijn vele draken die we moeten verslaan.
Laten we dan Joris en de draak inzetten. Of in dit geval Robert en de draak, zou ik zeggen. Om in die beeldspraak te blijven. Dus dat komt helemaal goed. Ik wil toch het brugje er even maken naar de actualiteit. Waar het nu ook over gaat. Ja, deze podcast wordt iets later uitgezonden. Maar vanochtend ook weer ruim in het nieuws. Ja, water en de schaarste daarvan. Ik hoorde dat er 100 miljoen extra kubieke meter water nodig is rond het eind van de 21ste eeuw. Dat is best veel. Ik weet niet hoeveel het precies is, in alle eerlijkheid. Maar het was in elk geval voor mij een vrij groot getal. Ja, we zien nu, zelf noem het al, water is de nieuwe netcongestie, om het maar zo te zeggen. Dat zouden we in die 9 gebieden denk ik ook gelijk mee moeten nemen. We hebben bijvoorbeeld ook nog een koning die zich bezighoudt met water op een wat hoger niveau. Maar in elk geval, want we hebben heel goed water, heel veel water hier. We gaan praten over zoet water. Maar ik hoor ook dat de kwaliteit wel onder druk staat. Hoe kijk jij hier tegenaan? Is dit actueel ook in de Tweede Kamer? Ga je dat ergens incorporeren, bijvoorbeeld in die commissie waar je ook in zit? Want dat heeft ook alles te maken met die integrale gebiedsontwikkeling.
Ja, zeker als het gaat over die grote nieuwe gebieden. Dan is wel de vraag van hoe gaan we dat nu doen? We zien dat België heeft al sinds jaren en dag de verplichting om het grijs water te scheiden. Ja. En dus dat je uiteindelijk je wc doortrekt niet met het meest verse leidingwater, maar gewoon met gefilterd gebruikswater. Dat hebben we hier niet. En dat is niet overal een oplossing. Dat wordt waarschijnlijk in de grote flats en de skyscrapers wat lastig. Maar op het moment dat je gewoon een woonwijk uitbouwt, zou je dat prima kunnen incorporeren. En betekent dat de vraag naar water flink afneemt. We zien...
En daar hoort erbij, sorry dat je onderbreek, hè, ook wateropvang wellicht. Om meerdere redenen. Eén, tegen overstromingen. En twee, dan kun je dat ook op die manier hergebruiken voor dat grijze water.
Ja, zeker. Want we hebben in Nederland toch nog steeds de grote behoefte om onze tuin volledig te betegelen.
Ja.
Dat helpt niet met hoe gaan we goed om met piekbuien die we in de toekomst ook meer zullen krijgen. Ik was in mijn tijd als wethouder, zat ik ook in het Europees Comité voor de Regio's. En was water echt mijn onderwerp daar. En heb ik ook verschillende rapporten aan meegewerkt.
Dat wist ik overigens niet, hè? Dus maar goed, ja. mooi om te horen.
Helaas ben ik hier geen woordvoerder water.
Je kunt ook niet alles
aan
doen,
aan de andere kant van de gang. Ja, die had ik graag gewild.
Ja.
Want het is inderdaad een echt groot probleem. Als we zien dat de Maasrivier rond 2050 in de zomer ook wel een echt hele lage waterstanden kan gaan krijgen. Omdat het echt zo'n typische regenwaterrivier is. Dan zou je denken, dat is pech voor de scheepvaart. Hè. We zien die beelden wel eens dat die boten stil liggen of dat maar half beladen kunnen zijn. Maar het betekent natuurlijk ook wat anders. Het betekent dat er minder drinkwater is om in te nemen. En het water wat er dan is... Kijk, er zijn een heleboel bedrijven die lozen op de rivieren. En gelukkig doen ze dat niet meer zo vervuilend als in de jaren 80. Maar er gaat nog steeds... Afvalresten gaan erin. De drinkwaterbedrijven die moeten dat op het moment dat ze dat daar het water eruit halen, moeten ze dat filteren. En dat wordt steeds lastiger. En als dat dan nog in meer geconcentreerde mate erin zit, moeten ze nog meer aan zuivering gaan doen. En dat kan, deels. Maar dat betekent wel dat dat veel duurder gaat worden. Dus we zullen zeker een stijging in de prijs van drinkwater zien. Er zullen veel meer punten zijn waar we de drinkwater moeten innemen. Terwijl het oppervlaktewater dus eigenlijk een beetje afneemt. We zullen echt er naartoe moeten dat we flink moeten gaan kijken... waar gebruiken we dat drinkwater wel niet allemaal voor. Hè? Voor het wassen van je auto voor de deur. Ik denk dat we daar echt wel een verandering in gaan zien.
En ik hoorde vanmorgen ook... als je een zwembad vult met drinkwater... Ja, dat is ook niet per se waar het voor zou bedoeld moeten zijn. Als het schaars wordt.
Ja, zeker niet. Het is toch een bak water die je in één keer zeker inzet. Ja. En daar zullen een heleboel mensen zijn. Zo van, ja, maar dat heb ik gisteren gevuld.
Ja.
En dat gooi ik eind augustus dat weg. En in de tussentijd hou ik dat schoon met tabletten en dergelijke. Nou, dat kan inderdaad wel. Maar op het moment dat half Nederland dadelijk zijn tuin achter zet met dat soort zwembaden. Dan is dat niet zo handig. Daar zien we overigens wel iets leuks. Hè. We hebben natuurlijk jarenlang allemaal openluchtzwembaden gehad. Die zijn we allemaal dicht gaan gooien.
Ja, zeker.
Wat hebben we vervolgens gedaan? In alle achtertuinen van Nederland, of alle, een boel achtertuinen, zijn we weer allemaal zwembaden gaan neerzetten.
Ja.
Ja, soms zijn de algemeen publieke voorzieningen zo gek nog niet. Maar het is wel een groot idee. En niet alleen maar vanwege de beschikbaarheid van het drinkwater. Maar doordat er dus minder water door de rivieren komt, betekent ook dat de verdroging van het landschap nog meer gaat plaatsvinden. Nou, we zien ook een enorm probleem met alle funderingen die we nu al hebben. Nou, als dat land nog meer inklinkt vanwege minder water, dan gaan die scheuren er nog dieper de muren in. En het tweede gedeelte is omdat er minder water het land uitstroomt naar de zee, betekent dat de zee meer het land in zal stromen. Dat betekent weer verzilting. Dat is ook slecht voor je fundering. En plus nog talloze andere zaken. Dus alle reden om Nederland als deltaland weer eens eventjes een flinke...
En als waterland, hè?
En als waterland weer een flinke schop onder de kont te geven. Ja. En dat we echt hier actie op moeten gaan ondernemen. Want het is een groot probleem.
Dus het is in beeld en de regie moet wel komen. Hier centraal in eerste instantie, kijken wat we moeten gaan doen. En ja, die prijs zal dan mogelijk iets omhoog gaan. Maar als je het afzet in de wereld, hebben we vrij goedkoop drinkwater, is mijn
dat is een groot goed.
Exact.
En wat je net al noemde, hè, van ja, die paar cent extra wat ik dadelijk voor mijn oplaadpaal betaal, als ik toch gewoon lekker om 6 uur die stekker erin ram. Dit geldt natuurlijk ook voor drinkwater.
Zeker.
Want ja, dat gaat nooit met een gulden de liter omhoog. Nee. Hè. We hebben ook heel goedkoop water. Dus voordat je daar echt wat van gaat merken, is er al heb je al talloze liters gebruikt. En dat is ook goed. Hè. We willen niet mensen financieel in de problemen brengen daardoor. Dus dan zie ik wel dat op het moment dat je echt heel veel water verbruikt, omdat je 3 auto's voor de deur hebt die je wekelijks wast, plus een groot zwembad vult, dat je daar op een gegeven moment wel een groot verbruikersbelasting voor gaat betalen.
Dat is ook logisch. En goed, ook dat gaan we volgen, Robert. Dus ik denk dat er voor jou in die Tweede Kamer hier een prachtige tijd, ja, sowieso is het een mooie tijd, maar prachtige tijd uitdagend ook is op een aantal onderwerpen. En nou goed, wij spreken elkaar over een paar weken weer. En dan zullen we ook kijken waar we dan staan en of er nog nieuwe uitdagingen zijn. Voor nu in elk geval zeer bedankt voor deze podcast. En ik zou zeggen, laat gewoon achter in de comments wat je ervan vindt. Als je wat aan Robert wil vragen, als je wat van ons wil weten. Het kan allemaal. Dankjewel, Robert.
Ja, graag gedaan.